Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Linde? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Hallo, hier is uw wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. Ik ben Kees van den Bos. Simone, kun je beschrijven wat we hier horen?
Ja, wat je op de achtergrond hoort, dat is de muziek en het feest van de Afrikaanse Israëlieten uit Dimona in Israël. Het is niet meteen een geluid wat je in Israël verwacht.
Nee, het ziet er ook Amerikaans uit. Of Amerikaans, Afrikaans uit. Hè? Mensen in Afrikaanse gewaden.
Ja. Ja.
Zwarte mensen, die dansen. Er wordt begeleide muziek gemaakt. Je waant je in Afrika.
Ja, dat klopt ook. Ja.
Maar waar zitten we?
Ja. We zitten helemaal in het zuiden van Israël.
Ja.
In de Negev-woestijn.
Ja.
Helemaal het zuidelijk, zeg maar bijna het zuidelijkste puntje van de Negev-woestijn. Net iets ten noorden van de Dode Zee. En daar ligt dus de plaats Dimona. En in die plaats, daar hebben de Afrikaanse Israëlieten hun dorp. Dat is een soort kibbutz-achtig iets. En dat noemen ze het dorp van de vrede.
Ja, ja.
En dat zijn dus Afro-Amerikaanse mensen die daar wonen.
Goed, nu ga ik je introduceren. De stem die u hoort is van Simone Korkus, correspondent voor De Groene in Israël, waar ze al ruim 20 jaar woont. En deze week beschrijft ze een heel bijzondere groep in Israël, de Afrikaanse Hebreeuwse Israëlieten in Dimona, u hoorde het. En die wonen er al lang, maar toch dreigen een aantal van hen, enkele honderden, het land uitgezet te worden. Waarom? En wat zegt dit over de situatie in Israël? Daarover schrijft Simone deze week in De Groene en daarom spreek ik haar nu. Welkom in de podcast, Simone.
Dankjewel.
We hebben het dus over een groep zwarte mensen die in Israël al tientallen jaren leven. Hoe zijn die mensen daar terechtgekomen?
Ja, om precies te zijn, Kees, wonen ze er 53 jaar.
Kijk.
En ze zijn in Israël terechtgekomen vanuit Amerika. De oprichter van deze specifieke groep was Ben Carter, een Afro-Amerikaanse jonge baptist uit Chicago, die in contact kwam met de eerste Afro-Hebrew Israelites in Chicago.
Wacht even. Daar, die bestonden al. Afro-African
Hebrew Israelites in Chicago.
En wat zijn dat?
Nou, dat is een groep die de filosofie, de idee heeft dat de Afro-Amerikanen nazaten zijn van een oude Israëlitische stam van Judea. En ze zouden directe afstammelingen zijn van de zonen van Jacob. Dus
okay.
Uit de tijd van de eerste Bijbel. Hè?
Ja.
En die groep,
ja.
Die is dus volgens de leer van deze meneer, Ben Carter, en volgens de Hebrew Israelites, is die groep tijdens de Joodse diaspora, toen dus de Romeinen het land bezetten, dat was 70 voor Christus, toen zijn ze gevlucht naar het zuiden. Zuidelijke richting. En ze zijn verder getrokken naar West-Afrika. Mm-hmm. En daar hebben ze zich gevestigd en zijn ze gaan leven als Israëlieten. En met name in de Igbo-stam. De Igbo-stam die bestaat nog steeds en die zit in, zeg maar, Nigeria, Ghana, de Bight of Biafra, dat gedeelte. Toen kwam jaren en jaren en eeuwen later, kwam de transatlantische slavenhandel op gang. En die Igbo's die woonden nog steeds in dat gebied, maar die waren altijd al een beetje vreemde eend in de bijt. Dat is dus het verhaal van de Afrikaanse Israëlieten. Mm-hmm. En de Europeanen zochten hun slaven. En de mensen daar, die waren natuurlijk uitzonderlijk bang dat hun eigen stamleden gepakt zouden worden. Maar ze hadden die vreemde Igbo's. En die werden dus als het ware naar voren geschoven, al dus de Israëlieten, om aan de handelaren te worden verkocht. Mm. Nou, en als je dan weet dat er meer dan 12,5 miljoen Afrikanen verhandeld zijn in die tijd, een vreselijk iets, en bijna 400.000 in de Verenigde Staten terechtgekomen zijn. En de man die ik gesproken heb, die zegt, nou, van dat gedeelte, van die 400.000, is ruim 60% bestaat uit leden van de Igbo-stam. Dat is hun filosofie.
Ja, en dat zijn die leden van de Igbo-stam zijn allemaal nazaten van die Israëlieten die in de Joodse diaspora in de Romeinse tijd, dus voor Christus, uit het land verjaagd zijn.
Dat is de filosofie. Dus het zijn uit de pre-Talmoedische periode, dus voordat de Talmud werd samengesteld en de Joodse rabbijnen zich bogen over de Bijbelteksten en daar verschillende uitleg aan gaven en op die basis, zeg maar, de moderne Joodse gebruiken en tradities samenstelden. Dus uit de Bijbelperiode dateren zij nog. En zijn dus vanuit Israël, het land van Israël, terechtgekomen in Nigeria en Ghana en van daaruit verscheept naar de Verenigde Staten. Nou, hij zegt ook, en ik heb het dan over de man waarmee ik gesproken heb, de minister, die zegt van ja, er is zelfs bewijs, want er is een Schotse ontdekkingsreiziger geweest, Mungo Park, en die is aan het einde van de 18e eeuw is die de rivier de Niger afgereisd en door de binnenlanden van West-Afrika. En die heeft al vastgesteld dat die Igbo-stam allerlei Joodse tradities en gebruiken had en een identiteit had.
Wat voor gebruiken?
En dat ze de bijvoorbeeld de besnijdenis van jonge zonen binnen acht dagen na geboorte. Ze aten kosher. Ze rouwden 7 dagen om hun doden. Dat doen Joden ook, hè? Dat is de Shiva. En ze vierden Rosh Chodesh. En Rosh Chodesh, dat is het feest van de nieuwe maan. Nou, dat is typisch iets Joods. En ze zongen liederen die gingen over de rivier de Jordaan en over Jericho. En volgens die Mungo Park waren die tradities van voor de komst van de christelijke missionarissen in Afrika.
Okay.
Dus op zich heel interessant.
Ja, wat een verhaal. En laten we even teruggaan naar Ben Carter, de bestichter, tenminste die man uit Chicago, die ergens in de 70er jaren zal dat geweest zijn dan, besloot om met een groep van die Afrikaanse, Hebreeuwse Israëlieten uit Chicago te vertrekken. Waarom?
Hij kreeg... Dat is een prachtige legende natuurlijk. Hij kreeg op een avond een visioen. En dat visioen kwam van de engel Gabriel. En die zei tegen hem dat hij de kinderen van Israël, en daar bedoelden ze dus de Afro-Amerikanen mee, dat hij die naar die Mona moest brengen in het beloofde land. Mm-hmm. Nou, en dat deed hij dus. En hij verkondigde die leer en is toen met zo'n 400 volgelingen is die vertrokken. Eerst naar Liberia. En vanuit Liberia, wat er toen aan mensen nog over was, naar Israël.
Oké. En zo is het begonnen. Dat is een klein groepje van iets meer dan 100 mensen 53 jaar geleden. En die zijn inmiddels uitgegroeid tot een groep van 4000, 5000 mensen?
Meer dan 3000. Exacte aantal weten we niet, omdat niet iedereen geregistreerd is. Dus we weten 3000, maar het kan veel meer zijn. Ja.
Nou zijn dit op zich prachtige verhalen. Overleveringen, deels gesteund dus door zo'n Schotse ontdekkingsreiziger. Maar klopt het ook?
Wie zal het zeggen? klopt het verhaal van de verloren stammen, wat ook een soort legende is? Klopt het verhaal van de Holy Grail, waar iedereen nog steeds naar op zoek is?
Mm-hmm.
Ja, 100% weten doen we het niet.
Nee.
Het klinkt plausibel. Ja. Een deel van het verhaal klinkt plausibel, omdat inderdaad die Igbo-stam allerlei Joodse gebruiken en praktijken heeft. En die moeten ergens vandaan gekomen zijn.
Ja. En de reden dat we er nu over spreken is dat de Israëlische staat haar harde gezicht toont en bezig is om een aantal van deze mensen, precies weet je dat ook niet, maar wel het gaat om 100 of 200 mensen, Israël uit wil zetten.
Ja.
Waarom zouden ze dat nou doen?
Ja, Israël redeneert dat de visumperiode van die mensen, iedere buitenlander kan op een toeristenvisum het land binnenkomen en je hebt dan 3 maanden het recht om in Israël te zijn, dat die periode verstreken is.
Ja,
dat is natuurlijk grappig, want ze zitten hier al 53 jaar.
Ja, dus daar kunnen we weinig tegen inbrengen. Die periode is wel verstreken. Israël staat toch, Israël staat toch open voor Joden uit de hele wereld? Het is toch een Joodse staat?
Ja, dit raakt nou precies, Kees, de basis van de Joodse staat. Want er is een wet uit Israël is in 1948 opgericht, even voor alle duidelijkheid. Mm-hmm. En dat was eigenlijk voor alle Joden ter wereld. Dat was een droom die uitkwam na alle achtervolgingen en vernietigingen van het Joodse volk die daarvoor hebben plaatsgehad.
Mm.
En Israël was dus het nationale tehuis voor alle Joden, een Joodse staat.
Ja.
Nou, 2 jaar na de oprichting hebben ze toen een wet aangenomen, de wet van terugkeer in 1950. En die zegt dat elke Jood het recht van terugkeer naar Israël heeft. Maar, en dan komt precies de aap uit de mouw, wat is een Jood? En dat bepaalt voor een deel de halacha, de Joodse leefregels, hè, die zeggen dat iedereen die een Joodse moeder heeft, die behoort tot het Joodse volk.
Mm-hmm.
Of die nou religieus is of niet, en waar ter wereld ook geboren.
Mm-hmm.
Maar de wet gaat net iets verder en die zegt mensen met 1 Joodse ouder of grootouder worden ook als Jood aangemerkt.
Mm-hmm.
In de optiek van Israël zijn de Hebreeuwse Israëlieten geen Joden in de zin van deze wet en van de halacha.
Wacht even, maar die mensen woonden vroeger in Israël, tenminste volgens hun eigen legende, zijn verdreven uit Israël, komen er nu terug, of zijn er nu al teruggekomen, 53 jaar. En dan zegt Israël toch, jullie horen hier niet.
Ja.
Betekent dat ze die legende verwerpen? Dat ze zeggen, dat is een onzinnig verhaal. Dat kunnen jullie wel zeggen, maar dat geloven we niet.
Precies. En ook omdat ze zich baseren op de pre-Talmoedische periode. Met andere woorden, ze erkennen de Talmoed niet. De leer van de rabbijnen accepteren ze niet. Ze accepteren het moderne Joodse geloof, de moderne Joodse religie, verwerpen ze. Ze zeggen, we zijn geen religie.
Aha. Dus ze zijn wel, ze hebben de Sabbat, ze doen aan besnijdenis, ze vieren Joodse feesten, maar ze willen zich weer niet onderwerpen aan de rabbijnen, aan de Joodse leer.
Nee, precies. Want het probleem zou heel makkelijk opgelost kunnen worden als ze en masse nu zich zouden bekeren tot het moderne Joodse geloof. Hè? En dan waren ze van alles af, want iedere Jood is welkom in Israël. Dus dan kregen ze automatisch een Israëlisch paspoort, ze mochten stemmen, alles.
Ja.
Maar dat, ze houden stug vol dat ze geen religie zijn en dat ook niet wensen. En ze wijzen de rabbijnen af.
Ja, ja, ja. En is dat ook echt de reden waarom de Israëlische staat van hen af wil?
Er spelen allerlei factoren. En ik zeg altijd, je ziet hier de Januskop van Israël. De gewone bevolking, de mensen uit de omgeving van Dimona, in Dimona zelf. Maar ook in de rest van Israël, die zijn best happy met de Afrikaanse Israëlieten, want ze doen niemand kwaad. Ze hebben zelfs meegedaan aan The Voice in Israël. Dus ze worden volstrekt geaccepteerd door de gewone bevolking en ook door de lagere overheid. De staat Israël die stelt zich op het standpunt dat alleen Joden hier welkom zijn, in feite. Mm-hmm. Ja? Mm-hmm. Maar er speelt nog iets meer een rol, en dat heb ik later in gesprekken uitgevonden, dat ook niet onbelangrijk is dat ze een donkere huidskleur hebben.
Racisme.
Ja, precies. Het heeft hier heel lang geduurd in Israël voordat bijvoorbeeld de Ethiopische Joden, die ook eigenlijk een soort verloren stam zijn, die vervolgd werden in Ethiopië, voordat die geaccepteerd werden. En toen heeft Israël een luchtbrug opgezet om die Ethiopische Joden naar Israël te halen. Hm. Maar dat ging met heel veel problemen. En we lopen misschien iets op de zaak vooruit, maar deze mensen die dus nu in een proces verwikkeld zijn en geprobeerd hebben om met hun advocaat tot een minnelijke schikking te komen, mm-hmm. nu met de minister van Binnenlandse Zaken, Ayelet Shaked, die kwamen voor een dichte deur en mevrouw Shaked was niet bereid om de advocaat zelf te woord te staan. Iemand anders, een vertegenwoordiger, kwam. En die man die zei letterlijk van ja, als we dit accepteren, dan krijgen we net zoiets als met de Ethiopische Joden. Je zet de deur open, er komt er één en vervolgens heb je de hele zaak hier binnen zitten.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Met andere woorden, er is volstrekt geen verband, 0,0 verband tussen de Ethiopische Joden en deze mensen. Het enige waarin ze enige gelijkenis vertonen is hun huidskleur.
Ja, dus dat is op zich al, was dat een racistische opmerking?
Verschrikkelijk. En dat van een staatsbeambte, dat is natuurlijk wel heel ernstig.
Ja. Nou is het ook nog zo, dat schrijf jij, 19 jaar geleden is het probleem eigenlijk opgelost door een toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, Avraham Porras. En die heeft gezegd, het is een onhoudbare toestand, we moeten dat gewoon oplossen. Ik geef al deze mensen een verblijfsvergunning.
Precies.
Dus problemen opgelost.
Ja, ja.
Maar toch
dat,
niet.
Dat had een hele humane oplossing kunnen zijn. Mm-hmm. En dan baseer je niet op de wet, maar op een vorm van gerechtigheid, humaniteit.
Mm-hmm.
En ik heb de man persoonlijk gesproken, deze minister.
Mm-hmm.
En die vertelde dus dat hij iedereen in één keer had hij een permanente verblijfsvergunning kunnen geven, mm-hmm. willen geven.
Mm-hmm.
Maar door allerlei, ja, ik denk fouten, nalatigheden, niemand weet precies wat, vielen er dus 112 mensen buiten de boot.
Mm.
En die groep, die misschien ook onwetendheid, want het ministerie van Binnenlandse Zaken en het aanvragen van visa hier, dat is een heel onduidelijke zaak. Het is vreselijk druk als je daar komt. Het is heel duur als je een advocaat moet inschakelen om een verblijfsvergunning te krijgen. Dat kost je verschrikkelijk veel geld. Afijn, die mensen hebben dus niets gedaan en die zijn zonder vergunning in Israël gebleven.
Ja. Wat een bizar verhaal.
Ja, en die groep is dus inmiddels uitgegroeid. Hè? Het is niet, gaat niet meer om 112 man. Maar die hebben inmiddels al kinderen en kleinkinderen. En we weten niet precies hoe groot die groep is. Ik heb gesproken met de advocaten van deze Afrikaanse Israëlieten. En die zegt dat volgens haar zijn er honderden die niet geregistreerd zijn.
Maar goed, het is een situatie waar meer dan 3000 mensen in Dimona, in Zuid-Israël, in die stad leven. Die vormen geen probleem. Die ja. hebben ook hun eigen kibbutz-achtige economie. Die doen ook geen beroep op. Die mogen ook blijven. Maar door een administratieve vergissing zijn er 19 jaar geleden iets meer dan 100 mensen buiten de boot gevallen. En nu ineens zegt de Israëlische staat, jullie moeten wegwezen.
Ja, ja, daar komt het op neer. Het is niet zomaar ineens. Maar de advocaten die heeft gedacht om voor deze mensen nu de formele weg te bewandelen. En dus alvast voor een deel, het ging gedacht ik om 53 mensen, mm-hmm. alvast een verblijfsvergunning aan te vragen en dus de formele weg te bewandelen.
Ja.
Nou, die mensen werden dus acuut zichtbaar voor de staat en kregen meteen een uitzettingsbevel.
Ja. Ja.
En daar zitten dus gezinnen bij met 5, 6 kinderen. Daar zitten kinderen bij, jongeren, die geboren en getogen zijn in Israël en die het buitenland niet eens kennen.
En het is eigenlijk niet te begrijpen. Israël stelt zich als staat open voor Joden uit de hele wereld, van het Iberisch Schiereiland, Joden uit Rusland. Wees welkom, kom allemaal hier naartoe. En hier hebben we te maken met een groep mensen die voor het grootste gedeelte al gesetteld is en welkom is. En dan gaan ze er om administratieve redenen een 100 of 200 of misschien 300 uitpikken en die gaan ze wegpesten.
Ja. Ja, daar komt het letterlijk op neer. Er loopt dus nu een procedure bij de rechtbank in Israël.
Mm-hmm.
En de advocaat Yafit Weisbrug, die heeft me ook verteld van ja, het zijn allemaal kleine pesterijen. En ze proberen de procedure te traineren. En ze had een groepsclaim voor de hele groep ingediend bij de rechter.
Mm-hmm.
En dan gaan ze zeggen, nee, iedereen moet het op individuele basis doen, wetende dat als iedereen een op individuele basis moet procederen, dat dat veel en veel duurder is dan wanneer je een groepsclaim indient. En die mensen hebben geen geld.
Ja.
Dus de staat die heeft hier de weg van de lange adem gekozen en het meeste geld. En probeert op deze manier alsnog de mensen, zeg maar, het land uit te jagen.
Ja. En als ik het goed begrijp van jou, dan zeg je, daar zit zeker ook een racistisch element in. Maar eigenlijk is het niet goed te begrijpen waarom de staat dit doet.
Nou ja, dat is die. Ik denk dat je weer terug moet gaan naar het ontstaan van Israël als Joodse staat. Mm-hmm. En de laatste jaren wordt er juist erg op de Joodse identiteit van de staat gehamerd.
Dus sinds 2018 is dat ook bij wet zo vastgelegd, hè?
Precies. Ja, precies.
Ja.
En ja, waarop is die gebaseerd? Op een enorme angst. Op een enorme angst om die staat, die droom die in 48 werkelijkheid geworden is, om die verloren te zien gaan. Dus het is echt gebaseerd op een angst. En terecht of onterecht, maar in dit geval leidt dat dus, ik noem het dan, ik zei het al, de Januskop van Israël. Want aan de ene kant vinden ze de mensen charmant, ze vinden de Afrikaanse Israëlieten aardige mensen, ze treden op in The Voice, ze mogen aan allerlei dingen deelnemen. En aan de andere kant wordt er gezegd, ja, maar het zijn geen Joden.
En wat heeft die angst dan precies te maken, dus de angst voor het bedreigen van de Joodse staat met het niet opnemen van een deel van deze groep? Hoe kan je met elkaar verbinden?
Ja. Het raakt de bestaansbasis, zeg maar, van de Joodse staat. Die zegt van dit is een staat voor Joden.
Ja.
Als je, zoals Nederland, zou zeggen van we hebben een staat met Israëliërs. En elke buitenlander, of die nou links, rechts, Joods, katholiek of moslim is, moet de legale weg bewandelen. Die moet een vergunning aanvragen om hier te mogen wonen.
Hmm.
En dan bezien we per geval of dat kan of niet.
Hmm.
Dan heb je een ander verhaal. Maar dan bestaat dus de kans, de mogelijkheid, dat het aantal Joden in Israël afneemt. En dat het dus een staat wordt, zoals elke andere staat, waarin meerdere volkeren naast elkaar en religies, één volk met verschillende religies naast elkaar leven.
Diepe zucht. Ja, het is ook in die zin, vind ik, een typisch Israëlisch verhaal, omdat het gaat om verhalen waar je je op baseert, heilige boeken gebruiken, waar je rechten aan ontleent en waar je dan elkaar in gaat bestrijden, elkaars verhaal wel of niet gelooft. Dat is het, ja. Dat is echt een typisch Israëlisch verhaal eigenlijk.
Dit heb je gelijk, dit is een typisch Israëlisch verhaal. Want ja, ook binnen de Israëlische Joden bestaan verschillende groeperingen. Bestaat verschillende uitleg over hoe het land in elkaar zou moeten zitten. Ook daar zijn verschillende interpretaties mogelijk. Maar de huidige regering, die nog even aan het bewind is, want 1 november hebben we weer verkiezingen hier. En de regering die daarna komt, ja, die zal zich nu moeten buigen over het verhaal van deze groep. Ja. Van deze 3000 mensen.
Ja.
Waarschijnlijk, een van de mensen die ik geïnterviewd heb, die liet dat ook duidelijk blijken. Waarschijnlijk heeft de overheid zo'n, laten we zeggen, laissez-faire, ik schuif mijn pakje door aan de volgende, beleid, dat dit verhaal nog eeuwen zo gaat voortduren.
Is het in Israël een thema? Wordt hierover gesproken in de kranten? Of jij schrijft er niet over hier. Maar is het in Israël ook een thema?
Het heeft als een kort bericht in een aantal kranten gestaan. En verder niet. Nee. Nee, het is niet zo dat mensen op de barricade gaan en zeggen, overheid, hier moet een einde aan komen. Dit is, waar is de gerechtigheid in dit verhaal?
Ja, wat een vreselijk verhaal. Ja, en je zegt zelf al hoe het verder gaat. Het wordt nog een tijdje vooruitgeschoven waarschijnlijk.
Ja, wat heel vervelend is overigens voor de mensen die het betreft. Want in de tussentijd zijn ze in Israël dus eigenlijk niets. Ze kunnen geen aanspraak maken op sociale verzekering, op gewone verzekeringen. Ze hebben dan een deal gesloten met de lagere overheid. Dus ze kunnen naar school en ze kunnen naar de universiteit, maar moeten dan het volle pond betalen, want het is niet gesubsidieerd. Dus het is heel vervelend, want ze weten niet hoe hun toekomst zal zijn.
Ja. Goed, lees dat allemaal. Deze week in De Groene. Simone, ik heb nog twee andere vragen aan je. Want je zat in juli vorig jaar ook in de podcast. Voor mensen die nog wat meer over Simone Korkus willen horen. Toen heb je uitgebreid ook over jezelf verteld. Dat is podcast nummer 140. En de aanleiding was toen een soort dreigende burgeroorlog in Israël. Gevechten tussen extremistische Joden en Arabieren in Israëlische steden. Is die storm gaan liggen?
Of die storm is gaan liggen, betwijfel ik. Laten we zo zeggen, er is op dit moment zijn er geen geweldplegingen tussen beide groepen. De zaak is niet opgelost. En de gemoederen zijn niet bedaard. Het blijft, de kern van de zaak blijft overeind.
En dat is?
Dus dat er een ongelijke behandeling is van Joden en niet-Joden, dus Arabieren hebben het nu over, in Israël.
Ja.
En dat er binnen de Arabische bevolking, en gisteren stond er weer een uitgebreid artikel in Haaretz, en ik hoor het ook van mijn Arabische vrienden, er is een enorme toename van misdrijven, misdaad in de Arabische gemeenschap. Alleen Israël doet daar te weinig aan. Die laat het gewoon gebeuren. En dat zijn allemaal heel ernstige dingen die moeten worden opgepakt. En als Israël daar niets aan doet, ja, dan is het een soort snelkookpan die op een gegeven moment ontploft.
Ja, en je zou kunnen zeggen, het verband met het verhaal wat je deze week schrijft, is het gaat om ongelijke behandeling van mensen die gebaseerd zijn omdat je mensen niet als mensen beschouwt, maar als lid van een groep waar je een mening over hebt.
Ja, als je nou maar het verhaal van de ander is toelaat in je eigen verhaal. Als je hem als mens gaat zien met ook zijn pijntjes en ook zijn problemen. Als je dat toelaat, dan wordt jouw eigen verhaal ook anders. Hè? En dus laten we hopen dat dat ooit gebeurt. Ik zie het op dit moment vrij somber in hier.
Iets anders wat je toen ook vertelde is dat je met een boek bezig was over je eigen aliyah, jouw eigen gang naar Israël. Hoe staat het daarmee?
Dat is bijna klaar. Ik heb nog een aantal dingen die ik ga toevoegen. En ik ben met een heleboel andere dingen bezig. Ook voor de groene.
Ja, ja.
Dus dat is bijna zover.
Oké. Okay. En even dat mensen weten waar we het over hebben. Wat het is in een paar zinnen samen. Waar gaat het boek over?
Dat boek gaat erover dat ik als niet-Joodse, niet-Israëlische... in Israël terechtgekomen ben, 20 jaar geleden. En wat ik heb meegemaakt en hoe ik een plaats, al is het een hele kleine plaats, heb kunnen verwerven hier in dit land en ook met mijn Palestijnse vrienden. Dat is in een nutshell het verhaal.
Oké, okay. En waarom moeten we dat lezen?
Omdat ik denk dat het probleem, het onderliggend probleem van ontheemding, dat komen we ook tegen in Nederland.
Ja.
Wij hebben ook immigranten. We hebben ook mensen die uit een volstrekt andere cultuur komen en ontheemd zijn. En nou wil ik mezelf niet vergelijken, want ik heb een hele luxe ontheemding gehad, als het ware. Want ik ben in Nederland blijven werken.
Mm-hmm.
Maar je maakt een volstrekte verandering van je leefomstandigheden mee.
Ja.
En de andere kant die je niet begrijpt. En het zou goed zijn als wij Nederlanders ook wat meer begrip en compassie zouden kunnen opbrengen. En ook het verhaal van de ander ons eigen verhaal maken.
Dan heeft elke ontheming, als je die goed vertelt, heeft universele karakter, universele trekken.
Ja.
Simone Korkus, dank je wel voor dit gesprek. En we kijken uit naar wat er allemaal nog van jouw hand komt.
Dank je wel. Jij ook bedankt voor dit gesprek.
Wat staat er nog meer deze week? Een essay van de jurist en filosoof Martijn Stroongs over het grote wachten van asielzoekers. De soms jarenlange procedure is bedoeld om vluchtelingen af te schrikken. Maar levenstijd is toch ook een mensenrecht. En een reportage uit een verdeeld Bosnië. Pardon. Een reportage uit een verdeeld Bosnië waar Russen druk aan het stoken zijn en ondertussen het land plunderen. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar wordt u uitgelegd hoe u 10 euro krijgt voor 15 euro. Wilt u reageren op deze podcast, dan kan dat ook met een e-mail podcast@groene.nl. Dat is podcast@groene.nl. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer, die deze week werd gemaakt door Paulien van Andel, Merve Usdemir en Kees van der Bos. En de muziek, u weet het, is A Tune for M van Paul van Kemenade.